Gemeente, Paulus en Silas hebben, zo blijkt uit het begin van onze schriftverlezing, Handelingen 5e vers, veel zegen op hun werk. Dagelijks werden er mensen tot de gemeente toegebracht. En dan maken Paulus en Silas hun plannen om verder te trekken in de richting van Azië. Maar dan lezen wij dat de Heilige Geest op een of andere wijze aan hen duidelijk maakt dat dat niet moet. En dan willen ze richting Bithynië trekken. En ook dat liet de Heilige Geest hen niet toe. Totdat op een zekere nacht Paulus een gezicht ziet van een Macedonisch man die zegt: kom over en help ons. En ze besluiten daaruit de volgende dag dat dat waarschijnlijk de richting aanwijzer zal zijn van de Geest van God, dat zij naar Europa moeten. En zo gezegd, zo gedaan. Ze reizen daar naartoe en komen dan in Filippi, de eerste grote stad in Macedonië. En daar gaan zij naar een gebedsplaats toe op de Sabbatdag. En Paulus predikt daar Jezus Christus en die gekruisigd en opgestaan. En een vrouw met name Lydia uit de stad Thyatira die komt tot het geloof. En zij nodigt Paulus en Silas ook uit om bij haar te logeren. Zij wordt gedoopt samen met haar hele huis. Een andere dag krijgen ze weer een geweldige zegen, want als Paulus dan door de stad loopt, wordt hij al geruime tijd achterna geroepen door een slavin die bezet is met een occulte kracht. Zij heeft de gave om de toekomst van mensen te voorspellen. En zij doet dat ook, zoals je dat ook vandaag wel tegen kunt komen, voor geld. Alleen dit meisje mag dat geld niet voor zichzelf houden. Zij moet dat weer afdragen aan haar heren. En Paulus die wil niet langer dat zij dat doet. En hij gaat naar haar toe en hij beveelt dan die boze geest uit die uit dat dienstmeisje gaat, uit die slavin gaat. En ook dat meisje wordt bevrijd van die boze macht, waardoor ze gebruikt wordt in de dienst van de duisternis. En waarin ze ook gebruikt wordt in de dienst van haar eigenaren, die haar alleen maar hebben om geld in hun laadje te krijgen. En dan gebeurt het dat die eigenaren van dat meisje boos worden en Paulus en Silas vastgrijpen en hem meesleuren naar de markt voor de overste. En ondertussen bedenken ze allerlei dingen, hoe zullen wij hen uit de weg kunnen ruimen. Ze moeten weg uit deze stad, ze moeten zwijgen. En hen worden allerlei dingen voor de voeten gegooid. Ze zouden dingen verkondigen die niet geoorloofd zijn. En ze zouden zeden verkondigen die ook niet geoorloofd zijn om te doen voor Romeinen. En dan zien we hoe een oud gezegde in vervulling gaat. Waar de Heere God zijn kerk bouwt, daar herbouwt ook de Satan zijn kapel. Waar God werkt, waar de geest van God is, daar komt altijd tegenwerking. Hier wordt een gemeente gebouwd, mensen mogen komen tot geloof. Mensen die zomaar op stad lopen worden bevrijd van de macht van de zegen. Op zegen wordt opnieuw beschreven. Bijna dagelijks lezen wij dat ook hier veel mensen tot het geloof mogen komen. En dan opeens is het afgelopen. Dan opeens lijkt het erop alsof de Satan die in de tegenaanval gaat, of die overwint. Hij probeert juist het koninkrijk van God schade toe te brengen. En hij kan dat het beste doen, de prediking tot zwijgen te brengen. Want het is, zoals Paulus later heeft opgeschreven aan de Romeinen, door het horen van het woord is het geloof. Werkt de Heilige Geest het geloof. En de Satan weet als geen ander, als ik nu maar kan zorgen dat dat woord niet gehoord wordt en de evangelieverkondiging monddood wordt gemaakt, dan zal ook de gemeente niet verder groeien en zal zij uiteindelijk afkalven. En zo is het ook niet verwonderlijk dat Paulus en Silas dan ook in de gevangenis terechtkomen. Jezus had het al aan zijn discipelen gezegd: in de wereld zullen jullie verdrukking hebben. Maar als het dan gebeurt, en als je dan zomaar wordt beetgegrepen omdat je iets goeds gedaan hebt, en je wordt op de markt neergezet, en je wordt dan ook nog onrechtvaardig behandeld, geen rechtspraak, want de kleding wordt afgescheurd en ze worden gegezeld en met vele slagen, en dat gaat er bepaald niet zachtzinnig aan toe, worden ze geslagen. En dan worden ze ook nog eens een keer in de binnenste kerker gegooid en moeten ze daar maar rust vinden, wachten op de volgende dag. En de jongens en meisjes weten misschien wel wat de binnenste kerker is. Iemand die in de binnenste kerker wordt opgesloten, dat is meestal een veroordeelde tot de dood. Iemand die binnenkort of de volgende dag wellicht ter dood wordt veroordeeld. Als Paulus en Silas dan zomaar zonder vorm van proces worden geslagen met veel slagen en daarna in de binnenste kerkeren worden gegooid, wat zal er dan door hen heen gaan? Eerst dachten zij dat ze de goede weg gekozen hadden. Die Macedonisch man had dan toch geroepen en ze hadden toch gedacht dat het de weg van God was die hen, dat de Heer hen de weg heeft gewezen. En ze hebben zegen op hun werk gehad. God zegende hun weg. Dat was toch een bevestiging dat zij de goede kant op gegaan zijn. En dan opeens wordt het donker om hen heen. Pijn. Ze worden vastgebonden met hun voeten in de stok. Waarschijnlijk betekende dat zij hun benen moesten spreiden en werd een stok tussen gebonden. Die werd vastgebonden. Nou, u kunt zich voorstellen, als je gegezeld bent met vele slagen op je rug, dan kun je daar niet op liggen. Met je voeten tussen een stok kun je ook niet. En als je daarmee gaat zitten, dan krijg je vanzelf pijn in je rug. Dus dan ga je weer liggen en krijg je ook pijn in je rug. Dus de Satan heeft er volgens op. Zij voortdurend pijn in hun rug hebben. Van het zitten door die stok tussen hun benen. Of door het liggen op hun wonden. Zodat ze genoeg hebben aan zichzelf, zodat ze niet meer kunnen denken. Satan probeert het hen zo moeilijk mogelijk te maken. En dan die vragen, de dodenmanscel, wat gaat er morgen gebeuren? Zullen ze ons morgen terechtstellen, zomaar, zonder vorm van proces, zoals het ook vandaag heel hardhandig gegaan is? En God, waar is God dan, die zoveel zegen heeft gegeven, dat we wonderen hebben mogen verrichten, dat mensen tot geloof zijn gekomen, dat de heilige doop bediend is geworden, waar is God dan? En terecht wezen we dan aan het begin van onze tekstwoorden, omtrent de middernacht. Het is donker geworden, niet alleen buiten in de natuur, maar het is ook donker geworden daar in de gevangenis. Donker geworden in de omstandigheden van deze twee dienstknechten van de Heer Jezus. Want veel vragen komen bij hen boven. Je bent en blijft toch altijd maar mens, zoals Paulus zich genoeg heeft laten zien in de handelingen der apostelen. En juist in deze donkere nacht, wat toch niet gering is geweest voor de discipelen, waarin we toch ook kunnen denken dat Satan hen zo aanvalt, dat hij ongetwijfeld ook hen probeert te laten twijfelen of zij wel de goede weg hebben gekozen, of ze het niet gedroomd hebben, dat gezicht van die Macedonisch man, zouden ze dan ook deze kant nog weer niet op moeten en nog weer een andere kant op moeten. Juist in deze nacht lezen wij van de discipelen dat ze gaan zingen. En dat is een heel groot wonder. Dat is eigenlijk iets bijzonders. Als het nacht is in je leven en het is van een hoogtepunt naar een dieptepunt gegaan, herkent u dat? En je ziet het niet meer en je weet het niet meer en je ziet ook God niet meer. Want waar is Hij? Geen teken van bekeerlingen, geen teken van uitbreiding van de gemeente. Alleen maar pijn en ellende en doodsdreiging, omdat ze in de dodenmanscel zitten. Waar is God? En om dan een loflied te gaan zingen, als het heel moeilijk gaat in je leven, als alles tegen zit, als het allemaal donker is geworden om je heen en je het leven misschien zelf niet meer ziet zitten, het wordt te donker, het wordt te zwaar. Als van een zegen naar een beproeving gaat, ja, dan weten wij dat wel, vanuit de prediking, vanuit de Bijbel, vanuit het onderwijs. De Heer, waar God werkt, daar is ook de duivel aan de gang. En wij weten ook wel hoe die geschiedenis van Paulus en Silas is afgelopen. Maar Paulus en Silas wisten het op dat moment niet. Als je midden in de ellende zit, dan is het niet eenvoudig om dan te gaan zingen. Om dan verheugd te zijn in de Heer Jezus Christus. In voorspoed, dan gaat dat nog wel. Dan kunnen we nog wel meezingen. Dat er geen ding bij geval gebeurt. En dat de Heere God nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Maar in tegenslagen, als er echt tegen zit in je leven. Wie kent die tijden niet? Tijden van ziekte, depressie. De zaal heeft je dan ook nog even fijn voor hoe zondig je bent. Om dan te gaan zingen dat God recht is in al zijn weg en werk. En de beproevingen zo knellen. Dan kan het zo midden in de nacht geworden zijn dat je het niet meer weet. We zijn net als Petrus, die op het water liep naar de Heer Jezus. Dan kijken we niet meer naar de Heer Jezus, maar dan kijken we naar al die dreigende geweld wat op ons afkomt. En juist dan zakken we er ook in weg. Ik weet het wel, het is de diepste ongeloof. Maar wie is dat niet vreemd? En dan de vragen die opkomen. Misschien ook wel bij Paulus en Silas. Hebben we het niet zelf bedacht dat we hier naar Europa zijn gegaan? Moeten we toch nog weer naar een andere weg gaan? Dat God, als dat zo is, ons dat niet op een andere wijze kunnen duidelijk maken dan dat we eerst half dood geslagen worden en dan nog met de hele dood bedreigd worden? Wat is het dan moeilijk om dan te kunnen zingen? Dat is alleen de kracht van het geloof. Dat is alleen als je dan mag, je er niet alleen voor staat dat de Heer Jezus bij je is. Als je in nood bent gezeten en geen uitkomst meer ziet en ook geen uitkomst meer weet of kunt bedenken, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet, want groter dan de helper is de nood toch niet. Dat is eigenlijk de taal van het geloof. Als je dat mag hebben, als je daarop mag zien, als je verwachting te midden van de duisternis op de Heer Jezus mag zijn, net als de discipelen dat dan toch hier in de gevangenis maar wel hadden, in alle tegenslagen de Heere een loflied zingen, om te mogen weten dat als je in de wereld verdrukking hebt en het gaat er heel hard aan toe, en als het midden in de nacht wordt in je bestaan, om dan te mogen weten, vrees niet, ik heb diezelfde wereld overwonnen. Om dan rust te mogen vinden in de beloften van God, die er lichtpunten zijn in de nacht van je leven. Als dat gebeurt, dan word je beschaamd over je eigen ongeloof, waarin we de Heere God zo vaak verdacht maken, alsof zijn beloften geen ja en amen zijn. En daarom, gemeente, we moeten inderdaad met Paulus en Silas, maar nooit klein denken van de Heere God. Hij werkt dwars door de strijd heen. En als de discipelen het niet meer weten, dan mogen ze zich vastklemmen aan de trouw van God, aan de weg van de Heere die hij met hen gaat, aan de beloften van God die de Heer ook u en jou gegeven heeft en elke keer weer opnieuw wil geven. Ja, dan zijn er geen mensen die het zijn en die het hebben. Maar dan zijn we met Paulus en Silas in de gevangenis bedelaars. We hebben niets, toch we verwachten alles van de Heere. Ja, dan mag er een loflied zijn. Geen wraakpsalm, dat zouden we ons nog kunnen voorstellen, dat ze een wraaklied gingen zingen. Of tegen God de vijanden wilde wegdoen. Maar een loflied. En dat is eigenlijk niet te begrijpen. Hoe kun je nu op je sterfbed met de dood voor ogen, met zoveel lichamelijke pijn, met zoveel vragen, want alleen maar vragen. Als God zo'n weg met je gaat, hoe is dat nu mogelijk dat dit gebeurt? En hoe moet het nu met de gemeente? Hoe moet het nu met het werk van God? Alleen maar vragen en geen één antwoord. Om dan toch, te midden van vragen, die je hebt met de gaat, te kunnen zingen op je sterfbed in de dodenmanscel. Zingen in beproeving, dat is geweldig moeilijk. Dat kan alleen door de kracht van het geloof. En dan de vraag, gemeente, maar hoe zijn Paulus en Silas zo ver gekomen? Hoe kan dat, dat zij zingen midden in hun ellende? En is dat vanmiddag voor u en voor jou mogelijk, dat als wij wel eens moeite hebben en zorgen in ons leven, of als het er bij ons wel eens diep doorgaat, of we dan ook kracht kunnen vinden? Of doen we dan alles maar aan de kant en denken we gaan maar over de orde van de dag en proberen ons vermaak maar te zoeken in de dingen van het dagelijks leven of in de wereld, in de zondige wereld misschien zelfs wel om ons heen, om zomaar onszelf van alle ellende te ontworstelen? Als ouderen en als jongeren kunnen we soms die neiging hebben om die weg te kiezen, maar daar zullen we geen vrede in vinden. De oudste zoon vond geen vrede door het heil te gaan zoeken buiten het huis van zijn vader. Dat leek er even op, maar hij liep vast. Hij keerde terug. God zij dank dat hij dat nog deed. We moeten ook niet zeggen vanmiddag, ja, maar Paulus en Silas, dat zijn van die supergelovigen. Van die mensen die zo krachtig zijn in het geloof. Die zoveel zegen van God hebben meegemaakt. Als je zo'n groot geloof hebt, dan kun je dat wel doen. En dan moet ik dus ook eerst iets hebben. Namelijk zo'n groot geloof. En dan moet ik daar eerst aan werken of daar eerst maar op wachten. Hoe je dat dan ook ziet of denkt te kunnen krijgen. Paulus en Silas, gemeente, dat zijn geen grote mensen. Paulus is van zichzelf ook een mens die de gemeente van Christus vervolgt. En als hij hier in de diepte van zijn bestaan is geworpen, dan is hij ook iemand die het bepaald niet breed heeft. Ik ellendig mens, zegt hij, als hij kijkt naar zichzelf, als hij kijkt naar zijn omstandigheden. Paulus en Silas zijn van zichzelf mensen van vlees en bloed, van gelijke beweging, gelijk als u, gelijk als jij, gelijk als ik. En hoe kunnen gewone mensen die niets hebben, die alles uit handen is geslagen, dan toch gaan zingen? Levenskracht, zoveel levenskracht vinden, dat je toch kunt gaan zingen, een loflied kunt gaan zingen in de nacht. We lezen in onder woorden van onze tekst omtrent de middernacht, voordat Paulus en Silas gingen zingen, baden zij. Baden Paulus en Silas, en wat ze bidden, dat staat er niet bij. En daarna gaan ze zingen. En wat ze zingen, dat staat er wel bij, namelijk gode lofzangen. Aan dat zingen, aan het uiting geven dat ze levenskracht van God ervaren midden in de nood, daar gaat dat bidden aan vooraf. Dat is dus niet klagen, maar bidden. Als wij tegenslagen hebben, hebben we de neiging soms ook om te gaan klagen. Het is een donkere tijd en we zien niets meer van de handen van God in deze wereld en ook zo weinig in ons leven. En dat mag zijn, dat kan zijn. Het is een donkere tijd. De tijd was ook bepaald niet rooskleurig in de tijd van Paulus en Silas. Maar dan zijn het ten diepste ook nog weer de schuld bij God of bij een ander te leggen. Bid u wel, want bidden, gemeente, jongens en meisjes, het gebed is het grootste geheim om levenskracht te vinden. Om als je is down, als je moedeloos bent, als je verdriet hebt, als er tegenslagen zijn, om toch weer verder te kunnen gaan, om echt verder te kunnen gaan. Je kunt je overal mee op de been houden en je kunt alles wegduwen. Maar uiteindelijk keert alles weer bij ons terug. Zeker als de dood komt en wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen. Echt verder kunnen gaan, zelfs door de dood heen kunnen gaan. Dat is alleen als we de kracht bij de Heere vinden en dat is alleen door middel van het gebed. En daarom de vraag, bid u wel, juist met al je vragen, met al je moeite. En daarom staat dat er ook, ze gingen bidden, want Paulus en Silas hadden ook hun strijd, hun vragen, hun pijn, hun uitzichtloosheid. Dus het is niet voor niets midden in de nacht. Ze gingen daarmee naar de Heere God toe, in het gebed. Niet klagen of die algemene opmerkingen maken, het wordt je van geen mensen aangedaan. Ja, van wie dan wel? Of je moet je er maar bij neerleggen, je kunt er toch niets aan doen. Gelukkig, God zij dank, heeft God zich niet bij onze ellende neergelegd. Het geloof vlucht juist, al heb je lege handen, naar de Heere toe. Heere, u ziet de moeite en het verdriet. En zo deden Paulus en Silas dat. Stil zijn tot God, je terugtrekken, we weten niet wat we hebben, dat hoeven we niet van hem te weten, dat hoeven we niet van elkaar te weten. Dat is iets heel persoonlijks, met je levensvragen gaan naar God in het gebed. Als de last van je leven je zwaar drukt en het is als een pak wat op je rug ligt, waaronder je dreigt te bezwijken of waaronder je misschien wel bezweken bent voor je gevoel, om daarmee naar God te gaan in het gebed. En daarom de vraag, bid u wel, want dan bedoel ik niet onze handen samen doen en de ogen dicht en iets zeggen tegen God zoals we dat soms kunnen doen voor ons eten. En als we amen zeggen, weten we nauwelijks meer dat we gebeden hebben, laat staan wat we gebeden hebben. Maar echt bidden, echt iets zeggen tegen iets, vragen aan de Heere. Als je dat mag doen, dan is er gemeenschap met de Heer. Dan zoek je zijn aangezicht op. Zoals je iemand iets wil vragen, die zoek je op, die kijk je aan en je zegt iets, je vraagt iets. Het aangezicht van de Heere God opzoeken in het gebed. En dan alles wat er in je hart is, alles wat er in je leven is, al je vragen, al je moeiten, dat in zijn handen gaan leggen. Dat is toch eigenlijk bidden. Dat is tegelijkertijd ook het allermoeilijkste. Want er is eigenlijk niets zo moeilijk als echt bidden met je hart. Om de dingen waar je mee zit,
in de handen van de Heere te leggen. En dan, als je amen gezegd hebt, dat ook in de handen van de Heere laten liggen. Dat is nog het allermoeilijkste, want dingen zeggen tegen God, dat kunnen we nog wel. Maar vlak voordat we amen zijn, nemen we het allemaal weer mee terug en we dragen het weer op onze eigen rug verder. We gaan onder de eigen last weer verder. Nee, als we de Heere vertrouwen, en waarom zouden we hem niet vertrouwen? Geeft hij in zijn woord ergens reden om aan hem te twijfelen? Komt hij in zijn woord juist niet naar ons toe, komt tot mij. Allen, wie je dan ook bent, hoe je geschiedenis ook is geweest. Allen die tot mij, die komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Als je zo tot de Heere mag vluchten en de dingen van je leven in zijn hand mag leggen. En hem zoveel vertrouwt, dat je weet dat hij ook het zwaarste eind van het kruis zal gaan dragen. Dan komt er opluchting. Want dan kun je soms denken, ik ben alleen. Iedereen heeft mij vergeten. Ik ben eenzaam en ellendig. Maar dan mag je toch weten, de Heere God denkt aan mij bestendig. Hij is het die bij mij is. Ik ben niet alleen. Ik sta er ook niet alleen voor. Maar er is er één die met mij is, die met mij helpt, die voor mij instaat, die voor mij uitgaat. Die mij de weg gaat wijzen. Hij is met zijn woorden, met zijn beloften, een lamp voor mijn voet. Als David dat zegt in Psalm 119, dan bedoelt David niet dat je een schijnwerper meekrijgt. Zodat je jaren vooruit kunt kijken in je leven. En dus weer verder kan, zonder God. Want je weet het voorlopig weer. Het is net als met een karbietlampje, een klein zaklampje wat heel weinig licht geeft. Je kunt één stap zetten en dan heb je opnieuw dat licht nou stap voor stap in afhankelijkheid van de Heere je weggaan. Dat is het echte gebed. Om de dingen uit handen te geven, over te geven, te worden als een kind. En dat is het moeilijkste. Eigenlijk zou het mooi zijn als kinderen vanavond zeggen, wat was nou eigenlijk dat bijzondere aan die preek vanmiddag? Want dat overgeven, dat vragen, dat doen wij toch altijd. Als wij problemen hebben, dan vragen we dat toch aan onze vader, aan onze moeder. En die helpen ons toch altijd. Daar vertrouwen we op en dat weten we. En dat geeft kracht. Want dan hoef je het niet meer alleen op te lossen. Nou zo, zegt de Heer Jezus, moeten wij worden als de kinderen. Dat het voor ons gewoon tussen aanhalingstekens, want het is natuurlijk nooit gewoon. Dat het voor ons ergens gewoon gaat worden. Om altijd in alle dingen de Heere te kennen. Ken mij in al uw wegen. En ik zal uw paden recht maken, zegt de Heere. Zo de Heere te leren kennen en hem te zoeken in alle dingen van het leven. De binnenkamer op te zoeken. Je hart te verheffen tot God. En met je klagen, met je moeite, zelfs met je zonden en schuld, naar de Heere God toe te vluchten. Heere, denk aan uw woord wat u gesproken hebt, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Roepen en pleiten als een totaal rechteloos mens en alle dingen in de handen van de Heere leggen. Ja, dan sta je er niet meer alleen voor. En als de Heere met je is, wie zal er dan nog tegen je zijn? Dan zegt Paulus later ook, dan zelfs dan dood en de graf en niets en niemand meer is er die er nog tegen mij kan zijn. En er is niets meer wat mij dan ook kan scheiden van zijn liefde, want het gaat helemaal van hem uit. Het is helemaal zijn genade en hij heeft het helemaal mij geschonken. Ja, dat geeft nieuwe krachten. Als je in de dodenmandcel zit, als je zoveel onrecht is aangedaan en je mag zo van de Heere God te gaan verwachten. Dat geeft nieuwe krachten. Dan daalt er ook vrede in je hart. Dan zit je er niet meer alleen voor. Dan hoef je het ook niet in eigen kracht meer te gaan doen. En dan mag je ook gaan zingen van de krachten die je ervaart. Dat de Heere met je is. Dan mag je daarvan ook gaan zingen. Gode lofzangen gaan zingen. Dan ziet u gemeente dat gebed. Hoe ontzettend belangrijk dat is. Als ouderen en als jongeren om echt te bidden. Om een stil moment op elke dag te hebben. Om de dingen van je leven in de handen van de Heere te leggen. Het hem toe te vertrouwen. In zijn hand te laten liggen. Overgave. Net als dat kind. Had een breed water en een smalle plank. over moet, maar niet durft. En dan vraagt of vader het wil optillen. Die vader die telt dat kind op. En samen gaan ze die plank over. En dan is dat kind misschien nog wel bang. Zal het nog wel goed gaan? Alleen water, alleen zo'n smalle plank. Maar het kind geeft zich helemaal over. En het wordt gedragen. Dan hoef je het niet meer alleen te doen. Misschien heb je ook al zo'n dat gedicht gezien. Van die voetstappen in het zand. Twee mensen lopen in het zand. Twee paar voetstappen. Op een gegeven moment zie je één paar voetstappen. En dan wordt er in dat gedicht zich afgevraagd. Vraagt de wandelaar zich af. O God, waar was u? Toen in de moeilijkste momenten van mijn leven moet ik mijn weg alleen gaan. En dan achteraf ziet er van dat waren niet mijn voetstappen, dat waren de voetstappen van God. Ik werd op dat moment gedragen. Te midden van je ellende, te midden van de middernacht van je vragen, kun je dat soms wel zo ervaren dat je er helemaal alleen voor staat. Zou de Heer zijn genade vergeten en nooit meer van ontferming weten. En dan kijk je naar jezelf. Dan kijk je naar je omstandigheden. En dan laat je je daardoor leiden. Maar in het gebed, dat is niet kijken naar jezelf. Dat is niet kijken naar je omstandigheden. Maar dat is kijken naar het aangezicht van de Heer. Zijn aangezicht zoeken. En in zijn ogen kijken. De dingen in zijn handen leggen. Naar hem toevluchten met al je moeite en last. Om de rust van hem te vinden. Dan ervaar je, ik sta er niet alleen voor. Ik word gedragen naar de overkant. Dan is er vertrouwen, dan is er vrede. En hoe het dan gaat aflopen, dat weet je niet, dat kun je niet bekijken. Paulus en Silas wisten ook niet dat er een aardbeving zou komen en dat de gevangenisdeuren zouden openspringen. Niets wisten zij daarvan. Maar zij ervaarden doordat zij keken naar de Heer Jezus van wat ons overkomt. Dat is eigenlijk niks bijzonders, dat heeft ook onze meester meegemaakt. En zijn lijden was een heel zwaar lijden. Zijn lijden was een lijden niet omwille van zichzelf, maar omwille van anderen. En dan zien ze dat de Heer Jezus hun kruis draagt. En dan belt het lied op in hun hart. Ja, zelfs in de grootste smarten. Niet daarna of als je uitkomt ziet, nee, in de grootste smarten blijven hun harten in de Heer gerust. Dan zijn ze wel gevangen, maar de Heer zal zijn gevangenen nooit vergeten. De Heer zal uitkomst geven. Hij die elke dag zijn gunst gebiedt. Ik zal in dat vertrouwen leven dat hij ook dat nu weer zal doen. En ik zal dat vertrouwen gaan melden in mijn lied. En ze gaan er samen van zingen. En daarmee treden ze naar buiten. Dat is iets wat iedereen mag horen. Met je klachten, met je vragen. Daarmee moeten we de binnenkamer in naar de Heere God toe. Daar moeten we niet te kopen mee gaan lopen. Dan zijn wij geen kerk, geen gemeente waar wervingskracht van uitgaat. De wereld heeft al genoeg ellende. En als ze dat in de kerk terugvindt, dan heeft de kerk niets aan te trekken aan hen. En daarom, we moeten met onze vragen naar de Heere vluchten en dat tot hem brengen in zijn handen. En met de kracht die we dan mogen ervaren, daarmee naar buiten treden. Ze stemmen met elkaar in. Dat is eigenlijk de gemeenschap der heiligen. En moet u zien hoe wonderlijk de Heere God dan werkt. In het begin van de preek zei ik, het lijkt wel alsof die gemeente kapot wordt gemaakt. Alsof het alsmaar minder wordt. Alsof er geen samenkomst meer is. Alsof er geen verkondiging van het evangelie meer is, want de dienaren zijn gevangen genomen. Maar God zorgt ervoor, als hij in de tegenaanval gaat, dat hij zal overwinnen. Want hier zijn er twee, en waar er twee of drie in zijn naam vergaderd zijn. Hier zijn er twee in zijn naam vergaderd, in het gebed. Hier is alweer een kleine kerkdienst aan de gang. En samen gaan ze bidden en samen gaan ze zingen. En zingend evangeliseren ze daar in deze gevangenis. Dat is niet alleen naar buiten toe, maar dat is ook voor de onderlinge gemeenschap goed. Samen te zingen, als we samen mogen zijn, ook als vanmiddag in het huis van de Heere. Dan kun je elkaar daarin meenemen. Als Paulus Silas hoort zingen en hij ziet het even niet meer zitten. Of als Silas Paulus hoort zingen en hij voelt even de pijn van zijn rug weer. Je wordt door elkaars lied meegenomen. Samen te zingen in de naam van de Heer Jezus Christus. En zo is de geest van Christus die de genade neemt en je in het hart geeft. En je drukt aan het vaderhart van God. En mogen ze gaan zingen tot eer van God. God is goed. Het zij dat we leven, het zij dat we sterven. Wij zijn des Heren. En ziet u gemeente, dit is de zekerheid. Dit is de machtige levenskracht die jij nergens in deze wereld zult kunnen vinden. Die de Heere wil geven. Helemaal voor niets. Waar je niets voor hoeft te hebben. Waar je zelfs niet geloof van tevoren voor hoeft te hebben. Maar als een zondaar vlucht je in het gebed tot God. Met niets. Om het van hem te verwachten. Dat is nou ook het geloof. Geloof is niet iets wat je hebt, maar wat je doet, wat je beoefent. Vluchten tot de Heere. Met niets, met lege handen. Misschien zelfs wel met de handen vol zonde en schuld. Om het van hem te verwachten. En hij is genadig. Want waar in de Bijbel kunt u een tekst vinden dat de Heere iemand die naar hem toevlucht heeft afgewezen. Hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Dat is de zekerheid voor iedereen die voor God echt door de knieën gaat. Letterlijk door de knieën gaat. Zo klein wordt als een kind. Komt tot de overgave, dat allermoeilijkste. De touwtjes van je handen, eind van je leven, eindelijk een keer losgelaten. Uit handen geven in de handen van de Heere. Je laten dragen, overgave, wat is dat moeilijk. En dat moeten we als ouderen leren van de kinderen. En kinderen moeten dat niet vergeten, om dat steeds weer te blijven doen. Al is het dan midden in de nacht van je bestaan. Al is het een nacht, een rampzalige nacht. Dat mag je weten, maar de Heere zal uitkomst geven. Steeds weer opnieuw. En dan moeten we gemeente niet uit gaan stellen tot de nood komt. Overgave van het hart, van de levensvragen. Overgave in het gebed aan de Heer. Dat is iets wat je moet oefenen. Elke dag weer opnieuw. Het is een oefening. Om dat steeds weer opnieuw te doen. Stel niet uit tot de nood komt. Want dan kan het soms te laat zijn. Maar oefen, net als een kind. Elke dag weer opnieuw. Om het van je hemelse Vader te verwachten. Om hem te kennen in al je wegen. Om al je nood in zijn handen te leggen. Om zo dicht bij hem te leven. Want welk schaap is het eerst omringd door de trouwe zorg van de herder. Het is niet het schaapje wat ook bij die kudde hoort, maar wat helemaal aan de rand loopt. Omdat het ook zo vaak weg wil kijken. Of misschien zelfs wel weg wil lopen. Maar het schaap dat het dichtst bij de herder loopt, dat ziet de trouw van de herder het meest, is ook het meest beschermd. En daarom dicht bij de Heere leven, dat is het geheim van levenskracht, dat is het geheim van het geloof, dat is het geheim van bewaard worden in dit leven. Elke dag weer opnieuw, hem kennen in al je wegen. Stel niet uit tot de nood komt, maar hoor hier de rijkdom van Christus, niet in bevrijde mensen, maar in de harten en in de monden van gevangenen. De geest doet hen zingen. Dat niets hen zal scheiden van de liefde van Christus. Wordt u heen en weer geslingerd. Is het middernacht voor jou? Ga dan niet bidden en denken dat God als een tovenaar opeens je problemen zal oplossen. Zo werkt dat niet in het geloof. Ook al is er voor God geen ding te wonderlijk. Maar de Heere vraagt en leert ons te oefenen. Het oprechte geloof, dat is het van hem verwachten, van hem alleen. Zoek de Heere, doe je zonde weg, bid om zijn genade, wat volop bij hem te vinden is. Wil niet eerst zien of eerst voelen of eerst wat dan ook anders. Maar val hem te voet, zo gebroken als je leven soms kan zijn, zo vol vragen als je leven soms ook kan zijn. Soms ook je hart vol met weerstanden. Vol met weerstanden. Misschien zelfs wel tegen God en zijn dienst. Omdat hij je deze weg voor je gevoel opgestuurd heeft. Ga ook daarmee maar naar de Heere toe. Want de Heere die weet al van verre onze gedachten. Hij ziet uit naar de zondaar die naar hem vlucht. En hij zal je zijn wegen leren. En zeg het dan maar eerlijk. Hij kent onze zwakheid. Hij weet hoe zwak wij zijn en stof van jongs af zijn geweest. En hij vindt het ergste als we juist niet naar hem toevluchten. Of als we eerst onszelf iets proberen op te knappen. Of in een vrome gestalte proberen te komen. Nee, naar hem toevluchten. Zo als we zijn. Net als de jongste zoon. Rechtstreeks van de varkenstrog af. De Heere is het die alles schenkt. Niet eerst willen zien, geen voorwaarden inbouwen, maar van hem verwachten. En dan ook daarbij samen trouw zijn in de samenkomsten van de gemeente. Want samen zingen gaat makkelijker dan alleen. En bovendien, waar bidders psalmen gaan zingen. Luther zei het al, daar gaat de duivel weg. Daar durft hij niet meer binnen te komen, want gelovigen durft de duivel aan te vallen. Maar als gelovigen de mond van Christus vol hebben, daar heeft hij niets tegen in te brengen. Dan gaat hij weg. En de gevangenen die horen naar hem, want dan hebben ze ook wat te zeggen. Dan hebben ze wat te bezingen. Zingen, midden in de nacht, dat is eigenlijk heel ongewoon. Maar waar de Heere gewerkt, gebeuren ook ongewone dingen. Moet u eens indenken, zo'n gevangene die wordt er midden in de nacht wakker. Dat zal misschien wel eens vaker geweest zijn. Dat er iemand met zijn hoofd tegen de muur staat te bonken omdat hij het niet meer weet hoe het verder moet. Maar hier wordt gezongen. Niet een klaaglied, maar een loflied. En als ze goed luisteren, het komt uit de dodemanscel. Wat is dat voor bijzonders? Dat wekt verwachting. En zo is de Heilige Geest al bezig, zonder dat wellicht de discipelen zich dat bewust zijn. Is de Geest al bezig om het zaad van het woord te strooien van de stokbewaarder en zijn familie. En in de harten misschien ook van andere gevangenen. En moet u dan eens opletten hoe wonderlijk de weg van God is. De Satan dacht, ik breng het evangelie tot zwijgen. Ik doe een aanval op het hart van de gemeente. Als het woord dicht gaat, valt de gemeente uit elkaar. En het lijkt hem te lukken. En de discipelen zijn geslagen. Ze hebben pijn. Ze kunnen niets anders meer dan aan denken aan zichzelf. Althans, daar lijkt het op. Maar in het geloof gaan ze zingen. En God gaat in de tegenaanval. En hij zorgt ervoor dat daar de dienst, de eredienst verder gaat. Op de meest zondige plek van Filippi. Want daar in de gevangenis, daar zat de meest slechte mensen waren daar bij elkaar. De slechtste mensen van Filippi. En God laat aan de duivel zien. Maar zelfs die mensen, die kan ik bereiken. Ik haal mensen bij jou vandaan. En ik breng hen terug op de weg van het licht. Op de weg van het evangelie. En de Heere, hij is de overwinnaar in de strijd. En daarom gemeente, waar we de weg van de zonde kiezen, zullen we vastlopen. Altijd. En waar we ons heil zoeken in de dingen van het dagelijks leven of waar we best van genieten mogen, als dank aan God. Maar waar we ons echte heil ervan gaan verwachten, ons laatste heil, onze diepste levenskracht, in het vermaak van deze wereld. En we mogen ons vermaken in afhankelijkheid en in dank aan God. Maar als het een vlucht gaat worden, dan zullen we erin omkomen en leeg achterblijven. Maar we zien hier dat wie het van de Heere verwacht, dan kan het nog zo moeilijk zijn, wat er dan ook mogen tegenlopen. Wie zijn, op zijn goedheid hoopt, die komt niet beschaamd uit. En laat hem ook leren van dit Bijbelgedeelte. Niet klagen en niet zuchten. Dat gebeurt vandaag de dag al genoeg binnen de kerk. Binnen alle geledingen van de kerk. Klagen en zuchten over elkaar en over anderen en over de wereld. En ruzie maken, dat heeft niks voor de wereld des aantrekkelijks. Maar daarmee gaan naar de Heere God. En met zijn lof naar buiten treden. De anderen hoorden naar hen. Laat zo de wereld maar weten dat Jezus leeft. Want als de kerk het niet meer doet, wie zal het dan vandaag nog doen? Al is het oog van het geloof soms middernacht van aanvechting en twijfel. Je hoeft er niets voor te hebben om te evangeliseren. Maar alleen als een leeg vat je laat er volgieten door zijn genade. In het gebed vluchten naar hem. En alleen dan ben je op je goede plaats. Wanneer er overgave is. Wanneer je zijn gezicht hebt gezocht. En de dingen van je leven in zijn handen hebt gelegd. Dan is er een lied. Dan heb je iets te zeggen. Niet van jezelf of van je eigen veranderingen. Maar van de genade en van de trouw van God. Dan kun je zingen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? En hoef je niets voor te hebben. Je kunt er alles van krijgen. Hij die zelfs bij het naderen van de dood een volkomen uitkomst kan en wil geven. Amen.